Goed, dan zullen we beginnen. Ja, het is er eigenlijk niet van gekomen om direct aan het begin van het winterseizoen te starten met de lidmatenkring. Ik zag het eigenlijk niet zo erg zitten, eerlijk gezegd. Gewoon omdat je toch zo druk hebt. En dan schuif je dat zomaar een beetje vooruit. En vooral ook omdat de institutie best wel heel veel voorbereiding vroeg. Dus toen dacht ik van, wat moet ik dan doen? Hè? Dus we hebben nog wel gezocht naar een andere spreker eventueel. Dat een andere dominee het bijvoorbeeld een keer gaat doen. Hè? Of verschillende sprekers. Maar dat is ook op korte termijn ook bijna niet te realiseren. Hebben we echt wel een poging gedaan. Dus ik dacht nou, dat had iemand ook al gezegd. Waarom doet u dan niet nog een keer de christenreis? Dat is heel in het begin ook gebeurd. Maar ja, dat is onderhand al 17 jaar geleden. Dus maar die heb ik ook gedaan. En de Heilige Oorlog heb ik gedaan. Dus. Maar goed, dat geeft niet, want het is voor mij ook weer nieuw. Dus ik, Maar het is echt niet minder werk, maar toch wel iets meer bekend voor mezelf ook. Hè? Dus. Goed, ik stel voor dan dat we met elkaar eerst gaan zingen uit Psalm 130. En dan zingen wij Psalm 130, vers 1 en Onze onverrecht Het gaat natuurlijk vanavond over het vluchten uit stadverderf en het gaan naar de enge poort. En daarom lees ik twee schriftgedeelten. Allereerst Matteüs 3 vers 1 tot 12. Waar die uitdrukking te vinden is, vliet de toekomende toren. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van welke de gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voor der bekering waardig. En meent niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wang in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. De tweede schriftlezing kunnen we vinden in Matteüs 7 vers 13 tot en met 21. Waar de Heere Jezus zijn hoorders toeroept, in Matteüs 7 vanaf vers 13, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. zo zult gij dan dezelve aan hun vrucht kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Tot zover de schriftlezing. Vragen we de Heere eerst om zijn zegen. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht, om u te bidden en te smeken, of gij met uw Heilige Geest ook in ons midden wil zijn. Als we met elkaar zullen nadenken hoe John Bunyan dat zo kostelijk heeft omschreven, dat een zondaar ontwaakt in zijn geweten en zijn verlorenheid en schuld gaat zien tegenover u, o God. En dat hij vanuit die heilige onrust gaat zoeken en gaat roepen tot de hemel. Wat moet ik doen om zalig te worden? En Heere, nu bidden we van u, geef toch dat we het niet alleen maar zullen aanhoren, maar dat wij zullen luisteren met een gebed in ons hart, of gij dat ook aan ons wilt schenken. En juist ook in dit boek wordt ook duidelijk het onderscheid aangewezen tussen hen die werkelijk vluchten uit stadverderf en op zoek gaan naar de enge poort, en degene die een nabijkomend werk hebben en die afhaken. En wij bidden u, wilt u ons daar toch voor bewaren, want dat leeft in ons aller hart. O Heere, wij willen niet totaal uitgekleed worden en afgebracht worden van al het onze. Wij willen met behoud van ons vlees en van ons oude leven zalig worden. Maar u zegt het zelf in uw woord, dat degene die zijn leven wil behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar die zijn leven zal willen verliezen, die zal hetzelfde behouden. En wilt u ook uw knecht dan helpen om dat in alle eenvoudigheid te ontvouwen? Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Goed, dan zullen we proberen een begin te maken. Ik weet niet hoe ver ik kom. Ik had natuurlijk in Kerkblad wel geschreven van tot aan de enge poort, maar dat lukt natuurlijk niet. Maar dat geeft niet. We zien wel hoe ver het komt. Ik heb ook in het Kerkblad geschreven dat dit de nieuwste uitgave is van de Christenreis. Maar u hoeft natuurlijk per se niet deze uitgave aan te schaffen. Als u een andere uitgave hebt en er zijn verschillende uitgaven, dat is ook prima. Dat komt op hetzelfde neer. En deze uitgave, dat ziet u ook hier. Ik heb hem opengeslagen bij hoofdstuk 1 van de Christenreis. Daar gaat een hele lange inleiding aan vooraf. En dat is eigenlijk de levensbeschrijving van John Bunyan zelf. Want het is wel waar wat verschillende verklaarders ook zeggen over de levensbeschrijving, dat vooral in de Christenreis vind je eigenlijk John Bunyan ook terug. Er zijn er misschien onder u, ik weet zeker dat er onder u zijn die een Bunyanreis hebben gemaakt in Engeland. En als je dan in Bedford komt of in Elstow, dan laten ze ook bepaalde plaatsen zien waar dan John Bunyan gelopen heeft, gewoond heeft, gevangen heeft gezeten. En zelfs laten ze dingen zien die ook terugkomen in de Christenreis. Er is ook een apart boek weer van Leen van Valen. Die heeft prachtige foto's van die omgeving en een beschrijving van Bunyans leven erbij gedaan. En ondertussen ook weer kleine uitkijkjes naar de Christenreis en de Christinnenreis. En dan kun je dat ook gewoon zien, terwijl je dus niet per se naar Engeland hoeft te reizen. Kijk, en toen heeft hij later ook de Christinnenreis geschreven, omdat de Christenreis echt een vrij schokkende bekering omschrijft, terwijl de Christinnenreis toch een wat meer geleidelijke bekering beschrijft. Maar als je die twee weer naast elkaar legt en je vergelijkt ze met elkaar, dan zie je ook weer dat de grote lijn weer heel goed met elkaar overeenkomt. Dus wat dat betreft dan kunnen wij ons ook vanavond eraan toetsen. Of we wel iets daarvan kennen of niets daarvan kennen. John Bunyan heeft geleefd van 1628 tot 1688. En na zijn bekering is hij geroepen tot predikant in een baptistengemeente in Bedford. En in zijn predikantschap is hij gevangen genomen omdat hij weigerde zich te conformeren met de regels van de Anglicaanse kerk. De overheid die erkende de Anglicaanse kerk als de enige wettige kerk in Engeland. En alle predikers die buiten de Anglicaanse kerk preekten, die werden bedreigd met boete en gevangenschap. En dat resulteerde dat John Bunyan notabene 12 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Gescheiden van zijn vrouw, van zijn kinderen en van zijn gemeente. Dus u kunt wel nagaan wat dat voor hem betekend heeft. En in die tijd heeft hij de Christenreis geschreven. Of hij daarna ook in de gevangenis de Christinnenreis heeft geschreven, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel de Christenreis. En zo begint dan ook hoofdstuk 1. We hebben dat misschien wel van tevoren even gelezen. Maar dan lees je ook van een man die in zijn hol zit. En dat zegt dan ook de toelichting van dominee Baas. Dan moeten we waarschijnlijk denken aan de gevangenis. Dat was voor hem niet meer dan een donker, vies, vunzig hol. En dat hij daar ligt te slapen en dan krijgt hij een droom. En zo zet hij eigenlijk de allegorie in. Want zo moeten we de Christenreis ook lezen, als een allegorie. Dus dat is een verhaal met een geestelijke strekking. En we proberen dat ook wat vertellend naar voren te brengen en uit te leggen. En dan zien we wel hoe ver we komen. Ik probeer me aan de tijd te houden. Maar het is voor mij denk ik ook de meest gemakkelijke vorm om de Christenreis met u te delen. En dan zult u echt wel bekende dingen horen, maar dan probeer ik ook hier en daar wat dieploden te werpen. Wat is het ook een wonder wanneer een mens ontwaakt in zijn geweten. Wanneer de Heer zijn ogen opent en laat zien in welke toestand hij van nature leeft. Dat hij niet door blijft leven in het gewone dagelijkse leven, zoals we dat allemaal doen. Het is echt een wonder van Gods trekkende liefde wanneer hij je ogen opent en laat zien van als je zo voortreist, dan ga je voor eeuwig verloren. Als hij laat zien hoe leeg je leven is, zonder God en zonder Christus. Als hij laat zien hoe koud eigenlijk je godsdienst is. En dat je godsdienst niets te maken heeft met de tere omgang met de levende God. Als hij laat zien dat je onbekeerd bent. En dat hij dat niet alleen maar laat zien, maar ook laat beleven en laat voelen. En dan maar niet eventjes, als een speldenprik, of naar aanleiding van een sterfgeval, of naar aanleiding van een huisbezoek aan een ernstige preek, maar dat dat blijft. En dat dat zodanig blijft in je, dat dat openbaar komt in de keuzes die dan op grond daarvan gemaakt worden. Want dat kan niet anders, dat dat consequenties met zich meebrengt. Kijk, en zo zet eigenlijk John Bunyan in
als hij zijn christenreis gaat vertellen. Dan ziet hij zo'n man die ontwaakt is in zijn geweten. Het is een gewone vader. Zoals de mannen in ons midden kunnen zijn hier. Getrouwd met kinderen. Die gewoon zijn dagelijks leven leidt. Maar die op een of andere manier, en dat zullen we straks ook wel horen hoe dat gegaan is, ontwaakt in zijn gebed. En dan ziet John Bunyan hem in zijn droom lopen. En juist hoe hij eruit ziet, dat tekent eigenlijk zijn geestelijke toestand. Allereerst is hij gekleed in lompen. En daaronder kunnen wij verstaan dat hij zijn naaktheid voelt. En dat hij beseft dat hij met dit kleed niet voor Gods aangezicht kan verschijnen. Zijn lompen, ach, dat is misschien wel zijn godsdienstig kleed waarmee hij altijd zijn zondig leven enigszins bedekte of in evenwicht bracht. Hij ziet ook dat hij zijn gezicht afwendt van zijn huis. En in die houding laat hij zijn keuze zien. Dat hij afscheid wil nemen van zijn oude leven. Omdat hij beseft dat als hij dat blijft doen, dan zal hij wegzinken in het eeuwige verderf. En kijk eens, hij heeft een boek in zijn hand. En dat is het middel wat de Heilige Geest gebruikt heeft om zijn blinde ogen te openen. En we zullen zien dat dat ook telkens het onderscheid is met diegenen die eventjes met hem meelopen, dat zij dat boek niet bij zich hebben. En dat hij telkens terugvalt op dat boek. Dat dus dat boek voor hem een lamp voor zijn voet wordt en een licht op zijn pad. Dat is het woord van God. En kijk eens wat hij op zijn rug heeft. Hij heeft een zware last op zijn rug. En wat is dat? En dat is ook tegelijkertijd het onderscheid met anderen die ook weliswaar bij hem in de buurt leven of even met hem meelopen, dat is dat zware pak van zonde. En hij huilt. En hij beeft. En hij roept het uit, hij zucht het uit. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dat is de taal van de Pinksterlingen. Als Petrus het uitgesproken heeft, gij zijt die man die gij gekruisigd hebt. Het is de taal van de stokbewaarder, die ervoor bewaard werd om zichzelf van het leven te beroven. En het uitriep tegen Paulus: wat moet ik doen om zalig te worden? En het opvallende is dat hij deze houding aanneemt als niemand hem ziet. Hij verstaat wel wat de Heer Jezus ook zegt in de bergrede, dat wanneer wij gevast hebben en geweend hebben, dat wij daarna proberen moeten ons gezicht maar te wassen en onze tranen maar weg te vegen, zodat het niet door de mensen gezien zal worden. Daar is het hem helemaal niet om te doen. Dat anderen zouden gaan zien hoe ongelukkig hij over de wereld gaat. En aanvankelijk wil hij dat ook eigenlijk voor zijn vrouw en voor zijn kinderen niet weten. Want hij weet het nog niet. Wat weet hij nog niet? Hij weet niet of dit nou van God is. Of dit straks weer over zal gaan. Dat weet hij niet. Daar tobt hij over. En hij houdt dat ook verborgen. Hij weet er ook geen raad mee. Vol met raadsels loopt hij over de aarde. En daarom verbergt hij dit. Maar het blijkt wel als we verder lezen dat hij het niet kan verbergen. Ze merken het aan hem. Zijn stemming is veranderd. Zijn gezichtsuitdrukking is anders dan anders. Zijn houding is anders. En je hoort hem soms zuchten. En hij voelt ook de nood van zijn vrouw. En de nood van zijn kinderen. En dan, op een goede dag, kan hij het er niet meer in uithouden. En hij biecht het op wat hem bezighoudt. Hij kan niet langer meer zwijgen. En hij gaat zijn vrouw en hij gaat zijn kinderen waarschuwen. Mijn lieve vrouw, zegt hij, en jullie kinderen van wie ik zielsveel houd, ik, jullie man en vader, ben in mijzelf verloren vanwege deze last, deze zware last die op mij drukt. En bovendien is mij verteld dat deze stad door vuur uit de hemel verbrand zal worden. Een verschrikkelijke ramp uit de hemel staat ons te wachten, mijn lieve kinderen. Wij zullen omkomen. Maar nee, daar zet hij geen punt. Want dan zegt hij, tenzij dat er een weg te vinden is om te ontkomen waardoor wij gered worden. Maar die weg zie ik nog niet. Typisch de taal van een bekommerd zondaar, die in zijn ongeluk gezet is. En die voelt dat hij reddeloos verloren is. En toch mistast als het gaat om de weg ter ontkoming. Zijn vrouw en kinderen hebben het aangehoord. En zij verstaan hem niet. En zo is het. Wanneer wij dat zelf missen. Wanneer wij dat zelf nooit gevoeld hebben. Dan kunnen wij toch zo'n iemand niet begrijpen. Soms komt het openbaar in hele radicale keuzes. Soms ook niet dat het heel stilletjes langzaam openbaar komt. En toch kun je zo'n iemand dan niet begrijpen. Want ze gaan praten met de buren, met de kennissen en de vrienden over hem. Als hij weer zijn huisje heeft verlaten. En ze denken langzamerhand dat hij overspannen is. Dat hij niet goed geworden is. En zijn vrouw krijgt het advies om hem maar eens wat vroeger naar bed te sturen. Zodat hij wat kan uitrusten. Maar ze merkt wel, hij kan de slaap niet vatten. Hij slaapt onrustig. En in zijn bed ligt hij te zuchten en te huilen vanwege zijn toestand. En hoe langzamerhand zien ze dat het hoe langer hoe slechter met hem gaat. Ze beginnen met hem te spotten. Ze beginnen hem te betreuren. En hij voelt zich in zijn weg hoe langer hoe onbegrepen. En hij voelt dat hij er alleen voor staat. En zo loopt hij daar te zwerven over het veld, alleen, al zuchtende en lezende in het boek en roepende, wat moet ik doen, opdat ik zalig word. Kent u daar iets van? Wanneer wij hier zitten, dan zitten hier twee soorten mensen. De een die er wel iets van kent en de ander niet. Degene die werkelijk de Heere vrezen in hun leven en terugdenken aan de eerste tijd, de eerste overtuigingen in hun leven, dan zal dat herkenbaar zijn. Niet dat het bij iedereen even dezelfde mate heeft gehad, even dezelfde diepte heeft gehad, maar dat ontwaken, dat ziende worden, dat gebogen gaan onder mijn onbekeerde toestand, mij ongelukkig voelen, de verborgen plaatsen zoeken, Dat bewenen van je verleden, van je zonden. Dat niet weten hoe je bekeerd moet worden. Dat niet weten hoe je moet ontkomen aan het toekomende verderf. Dat zoeken, dat roepen in het verborgene. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wie doet dat? Wie werkt dat eigenlijk? Dat werkt de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die heeft een voornemen om hem te trekken. En daarom wordt dat middel, dat belangrijke middel, op zijn weg geplaatst. En dat is het tweede hoofdstuk. En dat middel, dat is de bediening van het woord. De prediking van het heilig evangelie. Want als hij daar dan loopt over het veld, dan loopt hem een man tegemoet. En die man, die begint met hem te spreken. Waarom huilt u zo? Wat is er met u aan de hand? En dan antwoordt hij: mijn heer, ik merk door het boek dat ik hier in mijn handen heb, dat ik veroordeeld ben om te sterven en daarna voor het gericht moet verschijnen. En ik zie in dat ik tot het eerste niet bereid ben en tot het tweede niet in staat ben. Hij voelt: ik moet sterven. Maar hij voelt ook dat hij daartoe niet bereid is, dat hij nog niet daar klaar voor is. Dat hij niet kan sterven, dat gelooft hij. Gelooft u dat ook? Als u nog bij dat andere soort hoort, dat u zegt: ja, ik hoor het aan, dominee. Ik ken dit nog niet. Geloof je dat je sterven moet? Echt geloven, hè? Niet krachtens opvoeding alleen. Of omdat u het wel eens gezien hebt in uw omgeving. En misschien wel ook een heel ernstig sterfgeval. Een jong iemand. Dat je er niet omheen kunt. Maar dat het echt beklijft in je ziel. Ik moet sterven, heren. En ik kan niet sterven. En dat was bij deze man wel zo. En dan zegt hij ook: en voor het tweede, daar ben ik niet toe in staat. En dan wordt hier Hebreeën 9 vers 27 aangehaald. En het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ik zei dat gisteravond nog tegen een catechisant. Ik zeg: zit jij al op rijles? Nee, nog niet, dominee. Maar als je nou straks zo oud bent en je mag dan je theorie gaan halen, en dan ga je toch zo snel mogelijk rijlessen. Jazeker, ja. Zeg, en als je nou zakt, dan kan ik het nog een keer overdoen. Zeg, en als je nou sterft, zeg, kun je het dan ook nog een keer overdoen? Nee, hè. Dat is de ernst van sterven. Sterven is God ontmoet. Daarna het oordeel. En dan gaan er drie boeken open. Het boek van ons geweten. Het boek van Gods alwetendheid. En het boek van Gods heilige wet. En deze man die gelooft dat. Deze man die zegt tegen meneer evangelist: en omdat ik vrees dat deze last die ik op mijn rug draag mij dieper zal doen zinken dan het graf. En ik in Tofet zal storten. Tofet, dat is het dal buiten Jeruzalem, waar alle vuiligheid neergegooid werd en waar alles verbrand werd. Het schijnt dat het vuur daar altijd brandde. En dat was voor de oud-testamentische gelovigen het beeld van de hel. Waarvan in het Nieuwe Testament ook zegt: in het onuitblusselijke vuur. En hij gelooft dat hij daar in weg zal zinken. En zo heeft de evangelist hem aangehoord. Wel, zegt de evangelist, als dit je toestand is, waarom sta je dan stil? Dat is een hele belangrijke vraag. Dan kun je toch niet langer meer rusten, man, om die weg ter ontkoming te zoeken aan dat welverdiende oordeel. Kijk, en dan komt het. Dan zegt hij, omdat ik niet weet waar ik heen moet gaan. En let dan op Gods voorzienigheid. Hoe de Heere dat leidt. Dat een bekommerd zondaar in zijn leven een dienaar des woords ontmoet. Een wegwijzer. Die hem de weg gaat wijzen. Want wat doet evangelist dan? Dan pakt evangelist een perkamentenrol. En op die perkamentenrol staat: vliet de toekomende toorn. En dan zie je ook dat evangelist aansluit bij de zielsgestalte van deze bekommerde man. Hij gaat niet een hele hoge preek houden, met allerlei waarheden over hem heen storten. Maar hij spreekt een gepast woord. Omdat hij wel merkt dat deze bekommerde ziel, deze bekommerde zondaar, nog zo weinig weet. Nog zo weinig inzicht heeft. En dat hij een woord nodig heeft, waardoor hij als het ware aangespoord wordt. Vliet dan. Ontvlucht dan. De toekomende toren. En daarin spreekt hij indirect al uit dat dat mogelijk is. En u raadt wel de vraag die dan gesteld wordt. Want dat is toch zo, als je echt bekommerd bent, wat vraag je dan? Waarheen dan? Zo zegt hij. En dan gaat evangelist wijzen naar de enge poort, wat we samen gelezen hebben. Gaat in door de enge poort. En hij kijkt die kant op. En hij tuurt. En hij ziet die enge poort niet. Zie je die dan niet? Daar ginds. Nee, zei de man. En dan zegt meneer evangelist, maar zie je daar dan ginds dat licht niet schijnen? Ik denk het wel. Wat is dat bij christen? Want zo wordt hij straks genoemd. Dat is zijn aanvankelijke, dat is zijn blindheid, dat aanvankelijk weggenomen gaat worden. Hij ziet nog zo weinig van de weg ter ontkoming. Hij heeft nog zo weinig kennis daarvan, dat hij daarom ook dat niet ziet. En zo is het ook met een bekommerd zondaar, die echt wel ziet zijn ongeluk en de oorzaak van zijn verlorenheid voelt en ervaart. En misschien wel onder de prediking komt en het evangelie hoort prediken en ook aanwijst die enge poort. En toch ziet hij het niet. Dat is voor hem een verborgenheid. Dat moet aan hem geopenbaard worden. Maar dat neemt niet weg dat de evangelist het toch zegt. Want die enge poort, dat is niemand minder dan Christus zelf. Hij moet Christus aanwijzen, maar hij ziet Christus niet. Hij moet zeggen, daar ligt alleen de ware ontkoming. Maar hij verstaat het niet. En toch heeft hij die richting aangewezen. Want wat doet evangelist? Evangelist gaat hem niet daarom bestraffen. En zeggen, wat bent u toch dom dat u dat niet ziet? Kunt u dat dan niet onthouden? En kunt u dat dan niet lezen in boeken dat u daar moet zijn? Nee, wat doet meneer evangelist? Hij daalt af naar de stand waarin deze bekommerde ziel zich bevindt. Want hij zegt, houd dat licht in het oog. En ga daar rechtstreeks op af. Dan zul je de poort zien. En wanneer je daarop klopt, dan zal je verteld worden wat je moet doen. Dus wat doet evangelist? Hier, laten we dat eens spellen. Evangelist verkondigt hem de beloften van het evangelie. Hij zegt dus, houd het licht in het oog. Dat is het licht van het woord. Ga daar rechtstreeks op af. Op dat licht, wat je zo net in de schemer zag. Ga daarop af. En dan zul je de poort zien. Hoor je het belovend spreken van meneer evangelist? Hij verzekert er hem dus van dat hij die poort zal zien. Hij ziet hem nog niet. En klopt daarop. Dan gebruikt hij dus het woord van God om hem te bemoedigen. Zo zal de Heere dat ook doen. Als hij u en mij of mij bekommerd gemaakt heeft. Dat hij in mijn bekommering ook bemoedigingen geeft. Dat je van tijd en ogenblik wel eens momenten mag ontvangen. Dat je mag zien dat er nou ook een mogelijkheid van zalig worden is voor u. Dat is de trekkende liefde des vaders. Wanneer hij trekt uit stadverderf. Dat heb u ook nodig. Dat u zegt, van kan ik nog zalig worden? En dat de Heere in zijn genade, door middel van een eenvoudige preek, zonder dat je het misschien verwacht had, het licht voor een ogenblik laat zien. En je doet geloven dat je ook ontkomen kunt aan het toekomende verderf. Het is niet zo dat je daarmee al een bezittend mens wordt en een bekeerd iemand wordt. Maar wel dat je bemoedigd bent en dat je zegt, nu kan ik ook nog zalig worden. En dan staat er, dus zag ik in mijn droom dat de man snel begon te lopen. Hij aarzelt niet. En dan zie je ook, wanneer de keuze in het hart gewerkt is, die rechte bekommering, dan is iemand ook niet meer tegen te houden. Dan staat hij ook niet meer te twijfelen. Dan staat hij ook niet meer te aarzelen dat hij denkt, ja, kan ik dat nou wel maken? Om alles te verlaten. En nou die weg in te slaan. Maar dat ligt in zijn hart. En dat zal blijken bij wat er daarna gebeurt. Want kijk eens, als hij dan vertrekt. En ze zien hem vertrekken. En hij roept het uit. Terwijl misschien zijn vrouw zegt, blijf toch hier. En zijn kinderen ook roepen. En zijn buren. Het is natuurlijk een allegorie. Want je blijft gewoon thuis natuurlijk in je gewone dagelijkse leven. Maar toch, je vrouw raakt je op een bepaalde manier kwijt. En je kinderen die zeggen, dat is mijn vader van vroeger niet meer. Dat is mijn moeder van vroeger niet meer. En als ze je dan proberen weer terug te krijgen naar het oude leven, dan steek je je vingers in je oren. Zoals hier ook staat. En dan roep je het uit. Om die andere stemmen te overstemmen. Leven. Leven. Eeuwig leven. En zo vertrekt hij. En zijn vrouw en zijn kinderen roepen de buren erbij. Om hem toch terug te roepen. En twee zijn dan ook vastbesloten om achter hem aan te lopen. Om hem met geweld terug te kunnen halen. En met die twee buren maken wij ook kennis. Dat is meneer Halstarg en meneer Plooibaar. En dan moeten we niet op afstand blijven kijken. Ook als het gaat om Christen zelf. Want als hij hier twee namen noemt, dan is dat bevinding bij John Bunyan. Als je zijn eigen bekeringsgeschiedenis leest, dan lees je dat hij een periode heeft gekend dat hij halstarrig was. Dus hij kende dat uit zijn eigen leven. Wat is dat voor iemand? Dat bent u, dat ben ik. Dat leeft in ons hart. Halstarrig, dat is iemand die halstarrig vasthoudt aan zijn oude leven. En dat hoeft niet per se altijd een heel werelds en goddeloos leven te zijn. Dat kan ook een godsdienstig leventje zijn. Maar dat je dat niet opgeeft. Halstarrigheid, dat is eigen wijsheid. En John Bunyan heeft ook zo'n periode in zijn leven gekend. Voordat hij tot bekering kwam. En daarom kende hij dat van binnenuit. De tweede, dat is Plooibaar. En wat is dat dan voor iemand? In andere boeken wordt het vertaald met gezeggelijk. Dat is iemand die makkelijk om te praten is. Dat is iemand met een meegaand karakter. Dat is iemand die echt wel serieus naar je luisteren wil. En een eindje met je meelopen wil. En ook een zekere uitwendige verandering wil meemaken. En dat kende John Bunyan ook. Hij trouwde met een godsdienstige vrouw. En die vrouw die had invloed op hem. Die vrouw had een boek gekregen van haar ouders. En hij ging in dat boek lezen. En in dat boek ging hij lezen hoe je een keurige, nette, godsdienstige burger kon worden. En dat deed John Bunyan. Dat deed hij zijn best ook voor. En zo dacht hij langzamerhand ook eigenlijk al iemand te zijn die op weg was naar Sion. Maar u weet dat misschien wel, hoe dat veranderde in zijn leven. Dat was het moment dat hij een gesprekje afluisterde. Gesprek tussen een aantal vrouwen, dat waren godvrezende vrouwen die met elkaar spraken over het leven. En toen hij dat gesprekje afluisterde, toen werd hij ontdekt dat hij dat leven niet kende wat die vrouwen bespraken. En dat hij zichzelf bedroog. Dat hij dacht dat hij al behoorlijk op de weg was naar Sion. Want Plooibaar, dat blijkt straks, gaat een eind met Christen mee. Halstarrig, die krijgt eerst het woord. En die probeert Christen met geweld terug te krijgen. Maar dan zie je direct de keuze openbaar komen. Luister maar wat Christen antwoordt. Hij zegt nee, absoluut niet. Ik ga niet terug. Ik ga niet terug naar dat geriefelijke, geruste leventje. Want alles wat jullie zullen verlaten, is het niet waard om vergeleken te worden met dat deel wat mij te beurt zal vallen. Hij zegt, ik zoek een onverderfelijke en onbevlekte erfenis die niet verwelkt, maar in de hemel wordt bewaard. En daar is zij veilig om op de bestemde tijd aan hen geschonken te worden die haar met ijver zoeken. Hé, is dit nou dezelfde die zo bekommerd over de aarde gaat? Is dit nou dezelfde die zo net een ontmoeting heeft gehad met evangelist en er nog zo weinig van wist en nog zo weinig van zag? Ja, dat is dezelfde. Maar dan zie je ook hoe sterk de keuze kan zijn. Terwijl van binnen er nog zoveel vragen, zoveel raadsels, zoveel twijfels, zoveel onzekerheden zijn. Kijk, en dan zie je ook dat daar een geheim achter schuil gaat. Dat is de trekkende liefde des vaders. Want als iemand dan nog zo bekommerd en nog zo ongelukkig van binnen en nog zo onzeker, maar dan is toch die keuze reeds onberouwelijk. En daarom, hij luistert absoluut niet. Want hij zegt dat hij gelooft wat er in dit boek staat. Kijk, daar heb je het weer. Dat zei ik in het begin ook. Telkens valt hij terug op dat boek. Op Gods woord. Hij gelooft niet in zichzelf. Absoluut niet. Wat valt er van hemzelf te geloven? Maar hij gelooft wel wat er in dat boek staat. Dat als datgene wat er in dat boek staat hem te beurt zal vallen, dan zal hij voor eeuwig gelukkig zijn. Ondertussen luistert Plooibaar naar dat gesprek tussen Alstarrig en Christen. En Plooibaar die is stil en meegaand. Maar ik stel voor dat we dat dan de volgende keer beleven, wel zijn doen. Ja, ik eindig wel een beetje abrupt, maar ik wil het aan mijn tijd houden. Dus de volgende keer dan ga ik verder met het gesprek tussen Plooibaar en Christen. Iemand mag nog een vraag stellen of een opmerking maken. Het hoeft niet per se natuurlijk, maar. Of een aanvulling dat je zegt van nou, is het ook niet zo? Of, ja? Ja? Ja, de belofte van het evangelie. Ja, 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 ja. Ja, kijk, in dit geval een heenwijzing naar de mogelijkheid waardoor hij ontkomen kan aan dat verderf. En ook omdat hij natuurlijk zegt van klopt en u zal open gedaan worden. Hè? Dus een aansporing tot gebed. Ja? Goed, dan stel ik voor dat we nog met elkaar gaan zingen. En dan zingen wij Psalm 25. Het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen. En dat is uw weg. Dat is dus Gods weg naar de mens toe. Hè? Dat God in zijn opzoekende zondaarsliefde een mens zoekt. Door uw woord en geest bekend. Welke weg is dat nu, Heer? En dat heeft ook Christen in zijn leven leren bidden. Hè? Ik stel voor dat wij eerst dan eindigen met gebed en dan zingen we daarna vers 2 van 25. Heren, wij bidden en smeken van u of gij toch door de toepassende werking van Gods lieve geest dit gesproken woord wilt toepassen aan onze harten. Dat wij dat ook in de binnenkamer voor uw aangezicht als een spiegel zullen gebruiken. Om daarin te kijken en eerlijk met onze ziel om te gaan. Of we daar ook kennis aan hebben. En als we daar nog geen kennis aan hebben,
zou u dan ons te sterk willen worden, want van nature zal een mens dat niet kunnen maken en niet verstaan, Heere, en ten diepste ook niet willen. Maar Heere, als Gij zelf met die trekkende, onwederstandelijke liefde gaat werken, dan gebeurt het. En dan maakt u ook gewillig. En wij bidden u of Gij daartoe ook dit eenvoudige woord wil zegenen. Heb ook moeder dank voor uw bijstand. Ga met ons als we deze plaats verlaten en hoor ons gebed om Christus willen. Amen. Keer is het dus 6 februari en dan daarna ook weer 3 weken verder. Wel thuis. Ja. Wacht even, ik zal even de dingen uitdoen.